Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Thuis.podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Erwin en Ingrid Versteeg. We praten over verschillende fasen in hun leven waarbij de Bijbeltekst uit Efesius 4 vers 15 tot leven komt. En daarin staat, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Ja, naar Jezus blijven kijken, naast en met elkaar blijven wandelen door alles heen en de transformerende werking van Jezus in je leven toelaten. Ja, dat is waar ik met Erwin en Ingrid over spreek in deze aflevering. Uiteraard legde ik dit echtpaar ook drie korte kwesties voor. De vraag is dan natuurlijk wel, voelen ze zich beiden thuis bij dezelfde antwoorden of verschillen die? We gaan het horen. Geloof? Of hoop?
Geloof.
Ja, geloof.
Oké, jullie zijn eensgezind.
Ja. Ja.
De tweede. Geneesheer of wegbereider?
Wegbereider.
Ja, wegbereider. Mm. Ja.
Mooi. Oké, en de laatste. Samen wandelen en niet weten wat komt? Of alleen de weg volgen en wel weten wat er komt?
Oeh.
Nee, samen.
Samen en niet weten wat komt. Ik denk dat je niet altijd wil weten wat er komt.
Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja, mooi om te merken, jullie zijn heel eensgezind.
Ja, we zijn geslaagd.
Jullie zijn geslaagd in jullie huwelijk.
Precies.
Ja, mooi. We gaan hier natuurlijk helemaal induiken vandaag. Want het is wel een heel bijzondere aflevering ook. Dit is de eerste aflevering waarin ik twee mensen te gast heb. Dus we hebben met z'n drieën vandaag een gesprek. Super tof. Dus heel leuk dat jullie er zijn. En we gaan veel meer naar aanleiding ook van deze korte kwesties natuurlijk jullie verhaal horen. En daar gaan jullie ook over delen. Maar voordat we dat gaan doen, is het misschien goed als jullie jezelf een beetje basaal, hè, voorstellen van wie zijn jullie, waar wonen jullie, et cetera. Dus
is goed. Dat kan ik wel even doen. Nou, fijn dat we hier mogen zijn. Heel leuk. Wij zijn Erwin en Ingrid Versteeg. Ik ben 34 jaar oud, Ingrid 33. Nou, we zijn nu al een heel aantal jaren getrouwd. In 2016 zijn we getrouwd. Een aantal jaren daarvoor hebben we elkaar leren kennen in Enschede. We hebben allebei gestudeerd in Enschede. Dus bij de Christelijke Studentenvereniging elkaar tegen het lijf gelopen. En van het een kwam het ander. We wonen nu ook ongeveer bijna 10 jaar in Deventer. Dat bevalt goed. We zijn heel gelukkig met onze drie dochters. Tessa, die is 7 jaar oud. En Lize, die is een tijdje terug 5 geworden. En Jessie, die is 2. Nou, en verder, we houden het kort, maar we zijn ook lid van de Baptistengemeente hier in Deventer.
Ja, precies. Ja. Mooi. Hey, want jullie hebben ook vandaag een Bijbeltekst meegenomen.
Ja. Ja, we hebben de tekst meegenomen die op onze trouwkaart stond.
Ah, mooi.
Ja, en dat is Efeze 4 vers 15 in de NBV-vertaling. En daar staat, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus.
Ja. Ja. En mooi ook om te weten dus dat dit jullie een tekst was wat op jullie trouwkaart staat.
Ja.
En deze tekst die is voor jullie met de tijd volgens mij blijvend belangrijk.
Ja.
Jullie huwelijk, in jullie weg met Jezus. Maar dat start natuurlijk ergens. En ergens denk ik dat start ook op het moment dat jullie elkaar ontmoeten en jullie samen die weg bewandelen. Kunnen jullie ons daar een beetje in meenemen? Van wat is een soort van de ondergrond of het fundament misschien wel, hoe jullie het zelf ook kunnen benoemen?
Jazeker. Ik denk, we zijn allebei christelijk opgegroeid, allebei geloof van onze ouders meegekregen, opgegroeid in de PKN. En onze ouders zijn echt wel voorbeelden voor ons in het geloof, in standvastigheid. Maar ook voor mij, mijn moeder ook echt in hoe ze het geloof beleeft. Ik heb heel veel van haar mogen leren daarin. Ja, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Ik denk toen we elkaar leerden kennen, toen hadden we denk ik dat verlangen ook echt allebei. Om samen Jezus, of in ieder geval zelf Jezus te volgen, maar later ook samen. Dat is ook de reden waarom we die tekst wel hebben gekozen, ook om die op onze trouwkaart te zetten. Aan het begin van onze verkeringstijd, toen ben ik eigenlijk een maand nadat we verkering kregen, ben ik ziek geworden. En dat is een hele heftige tijd geweest. Maar daardoor zijn we ook samen echt diep gegaan. We hebben elkaar steeds beter leren kennen. En hebben ook echt die diepgang moeten gaan zoeken. Omdat je hele grond valt onder je voeten vandaan.
Ja. Ja. Ja, en dus echt dat fundament samen, dat start dan al heel vroeg met elkaar.
Ja.
En je zegt, hij werd dan ook ziek. Want ja, wat gebeurt er dan?
Ja, ik heb de ziekte van Pfeiffer gekregen. Mm. En op een dusdanig heftige manier dat ik daar eigenlijk nooit overheen ben gekomen. Dus in het begin kon ik echt helemaal niks. Alle symptomen die je zo ongeveer op het internet kan vinden, die had ik wel. En daarmee kwam het hele leven eigenlijk stil te liggen. Dus je kunt alle dingen die je deed, die kun je niet meer doen. Heel veel dingen die je ook misschien samen zou willen doen, die kun je niet doen, zeg maar. Dus je gaat echt samen op zoek dan naar van, hey, hoe gaan we het leven inrichten? Het is daarmee ook voor onze relatie een hele vormende periode geweest. Maar ook voor onze relatie samen, maar ook onze relatie met God.
Ja.
En, ik ben echt door een hele diep dal gegaan, depressief geweest. Je gaat echt loslaten alles van wat je in de wereld nog aan vasthoudt. En dat moet ergens ook, want je hebt geen studie meer. Je sociale kring wordt heel klein. Alles wat je deed, waar je iets van belang aan hechtte, dat valt weg. En daar zijn we echt wel samen doorheen gegaan. Op het moment dat er hele diepe periodes waren, dat er dan tijden waren, ik dacht van, ik kan het echt niet meer. Dat we dan samen konden bidden. En dat God dan echt wel die kracht gaf om, het weer een week, een maand, een periode vol te houden. En zo weer verder te kunnen.
Ja, ja. Dus echt zo stap voor stap. Dus inderdaad samen, niet weten wat er natuurlijk dan komen gaat. Dat was ook gewoon heel erg jullie realiteit. Ja, hoe je dat proces dan doorloopt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, precies. En voor mij was het ook wel fijn dat ik er was voor Ingrid, zeg maar.
Ja.
Anders zat ze daar alleen.
Ja. Ja. En, want hoe is dat dan voor jou? Want je ziet dat dan natuurlijk gebeuren.
Ja, dat is wel heftig, zeg maar.
En dat was natuurlijk ook een beetje nog wel in jullie verkeringstijd. Dat gebeurt. Ja. Dus je bent niet al jarenlang getrouwd of zo. Dus ik weet niet of dat nog.
Nee, maar dat is wel iets om inderdaad over na te denken. En het was ook best wel snel, hè? Een maand nadat we verkering kregen, toen werd Ingrid ziek. Maar je kunt op verschillende manieren naar kijken, maar ik kijk daar eigenlijk heel positief naar. Want het enige, Ingrid kon eigenlijk alleen maar op bed liggen. Dus wat konden wij? Praten en misschien film kijken. Dus dat betekent wel dat je samen echt heel veel diepe gesprekken hebt. En daardoor elkaar heel goed leert kennen.
Ja.
Ja, en het is heftig. En je kunt niet alles wat alle anderen, wat mensen om je heen kunnen. Maar ja, dat is dan nou eenmaal zo, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja. En had jij toen in die tijd ook al het idee van, dit komt goed? Zat daar een bepaald soort?
Ja, ik weet niet, in het begin, maar in het begin was het vooral, ziekte van Pfeiffer. En normaal duurt dat een half jaar tot een jaar. En dat gaat wel over, zeg maar. En dan moet je even doorheen. Ja, na een jaar zag je dat er eigenlijk, dat het een beetje bleef hangen of zo. Nou, en dat ik het aantal moeilijke keuzes moest maken, stoppen met studie en zo.
Mm-hmm.
Maar toen begon ik wel geloof te krijgen dat ik dacht van, het komt een keer goed. Dus dat zei ik ook vaak tegen Ingrid. Ik zei, op een dag word je wakker en dan sta je op. En dan ben je beter, zeg maar. Alleen wist ze niet wanneer dat ging komen.
En ik geloofde dat
nee,
ook niet.
Nee, jij geloofde niet. Ik wist dat het zo was. ja. Dus ik wist het zeker, maar jij geloofde het nog niet.
Maar nee.
Maar dat, zo zie je wel hoe mooi dat ook is, zeg maar, dat je dus in een huwelijk, en jullie waren toen nog niet getrouwd, maar wel dat je dus iemand naast je hebt staan, ook al geloof jij het nog niet, Ingrid, maar Erwin stond er, die wist het gewoon. En die stond erop en die dacht, ja, leuk en aardig, dat gaat gewoon komen,
ja.
Punt.
Ja.
En ik heb bij jou niet de indruk van... Het kan natuurlijk altijd ook een beetje zo zijn van... Nou, dit ga ik nu even afdwingen, want ik wil dit en het zal zo zijn of zo. Maar volgens mij is het bij jou echt... je weet het, omdat God het gewoon laat weten.
Ja, precies. Ik heb dat heel sterk, zeg maar. Ik heb het al van jongs af aan en ik noemde dat vaak intuïtie. Ik weet gewoon wat ik moet doen. En dat heb ik iedere dag weer. Maar eigenlijk is het gewoon leiding door de geest.
Ja.
Ja, jij hebt echt dingen die je gewoon zeker weet, omdat God het volgens mij in je hart zegt. Je hebt ook nog pinnen in je knie en je zegt ook nog steeds, op een dag word ik wakker en dan liggen die naast mijn bed.
Ja.
Ja.
Precies.
Wauw. Wow. Nou, daar kunnen we ook een nieuwe aflevering over opnemen als dat gebeurd is.
Dat zou mooi wezen.
Ja, maar als we even doorgaan, hè, ook, want dit is natuurlijk iets wat heel veel, wat heel erg voor een fundament zorgt in jullie relatie.
Ja.
Maar het is ook wel een heel groot onderdeel van hè, wat er gebeurt en waar je het over hebt en waar, het proces waar je doorheen gaat. Dus wat gebeurt er dan rondom dit hele stuk met ziekte en genezing? Want ja, kleine spoiler, je zit hier op een hele andere manier dan na toen.
Ja.
Dus kun je daar iets meer over delen?
Ja, het is ik denk de eerste 3 jaar zijn we gewoon een soort van doorheen gegaan. Hè? Je wordt ziek, heel veel dingen moet je loslaten en je gaat daar zelf ook, nou, je maakt daar samen keuzes in en doorleeft die ziekte eigenlijk. Maar na een tijdje begon God te spreken. Dat was via mijn moeder, die was bij een profetische conferentie, waarbij iemand tegen haar zei, de weg van een van je kinderen die loopt dood en dat is zodat ze mijn weg zal vinden. Nou ja, toen mijn moeder dat vertelde, dacht ik al heel snel van, volgens mij gaat het over mij. Dus, maar dat betekende voor mij heel erg van, oké, dat betekent dus dat er hier een doel achter zit en dat ik dus Gods weg moet gaan zoeken. En er is dus, ik kan me ook nog een gesprek herinneren dat iemand op een gegeven moment tegen mij zei van, nee, maar de ziekte is niet van God en je moet op Gods belofte gaan staan en er is genezing en God wil iedereen genezen. Dus dat ik toen dacht, maar God zei dat ik zijn weg moest gaan zoeken. Dus volgens mij moet ik nu helemaal niet gefocust zijn op die genezing, maar moet ik gaan zoeken wat die weg is? Want dat is blijkbaar de stap vooruit. En dat zijn we ook echt samen gaan doen. En je merkte dat daarin wordt het een soort van schaakspel met God, lijkt het. Dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar dat je allebei, dat God een stap zet hierin en dat je zelf dan vervolgens ook een stap mag zetten. En dat je vervolgens, God begon meer dingen te spreken. Er was iemand die had een beeld van een boom met een steen erop. En doordat die steen op die boom lag, konden de wortels van die boom heel diep komen. En werd die boom heel stevig geankerd, zeg maar. Maar die boom kon daardoor zelf niet groeien. En een tijd later, toen kwam iemand met het beeld van, ik zie een boom met een steen erop en die steen wordt er afgeteeld. Dus dat geeft ook weer beeld van, hey, ja, God gaat hier dingen doen. Maar er waren ook stappen nodig vanuit onszelf, zeg maar. Ik heb mijn studie stopgezet. Om te zeggen, oké, mijn weg loopt dood. Dan stop ik mijn weg ook nu. Ik stop mijn studie. God begon te spreken over kinderen. Dus nou ja, na een tijdje, toen was ik in verwachting van onze oudste. Dat was menselijk gezien een hele rare, domme keus. Ik lag ook alleen nog maar op bed, want ik kon echt helemaal niks meer. Maar in die tijd kreeg ik wel een boekje van mijn moeder over genezing en het avondmaal. Mm. Nou ja, en met alle energie die ik had, kon ik 1 bladzijde per dag lezen. Dus na 2 maanden of zo had ik dat boekje een keertje uit. Het is echt voor je boekje. Het is niet een heel dik boekje. Het is maar een heel klein boekje. Maar goed, ik kon elke dag een bladzijde lezen. En nou ja, dat voelt ook weer als een stap. En God die geeft als een boekje en als antwoord ga je het dan lezen. En dan had het uit. En toen dacht ik, nou wil ik heel graag avondmaal vieren. Dus toen ben ik met de laatste kracht die ik had naar de kerk gegaan. En dat was die zondagavondmaal. En dat hebben wij niet elke zondag. Dus voor mij voelde dat echt weer als een cadeau van God. Dat er avondmaal was. En die dienst die was überhaupt heel erg bijzonder. Dat er iemand sprak in zijn streamen, ben je genezen? Dat die sprak dat vanaf het podium. Degene die het avondmaal uitdeelde, die bad voor het brood. En die zei ook, die bad daar ook voor dat er in zijn streamen genezing was. Ja, we zongen het lied. Opwekking 488 is dat volgens mij van, dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Maar dat gaat over een tekst uit Jesaja volgens mij. Ja. Van wie op de Heer hoopt, krijgt nieuwe kracht en wordt niet meer moe. Dus voor mij was dat echt van, joh.
Alle kanten hoorde je gewoon God er doorheen.
Ja.
En
ja.
Wauw.
Ja. En dus ook stappen die je zelf dus, nou ja, door God geleid mag zetten daarin. Het is echt een proces. God heeft echt mijn hart veranderd in die tijd.
Ja.
Maar ook het bijzondere, en ergens vind ik dat ook wel mooi. Want ik dacht toen na die dienst, dacht ik echt van, oh, nou ben ik beter. Hè? Nou ben ik genezen, want ik heb avondmaal gevierd. En weet Gods genezende kracht in zijn bloed, in zijn streamen. Dus ik kwam thuis en ik dacht, zeiden ook tegen elkaar, nou volgens mij ben ik nou beter. En dat ben ik de dag daarna gaan uitproberen. Maar dat was niet zo.
Nee.
Ik was echt niet beter.
Nee. En wat gebeurt er dan? Ontstaat er dan ook een enorme teleurstelling?
Ja, dan ben je wel flink teleurgesteld. Ja. Ja, maar ook heel erg dat je het niet begrijpt.
Ja,
omdat
precies.
Je een soort van, God die zet steeds meer richtingaanwijzers op de weg voor je gevoel. Dat je op een gegeven moment denkt van, ja, maar dit moet. Dit kan niet. Waarom ben ik nou niet beter?
Ja.
Ja.
Ja. En hoe is dat dan voor jou, Erwin, in dit proces? Want jij loopt ernaast. Jij bent ook vol vertrouwen, want jij weet al, er gaat genezing ooit komen, maar hoe en wat precies? Hoe loop je daar dan naast?
Ja, zoveel mogelijk ging het proberen te ondersteunen, zeg maar. Want het is gewoon, dat was heel zwaar, zeg maar. Vooral voor haar. Ja, ik sta ernaast en ik kan haar helpen. En dat heb ik zoveel mogelijk gedaan.
Mm-hmm.
En ook voor haar bidden, zeg maar. Kijk, ook het geestelijke stuk aanpakken.
Ja.
Praktisch helpen. En proberen er altijd voor haar te zijn. Hè, voor zover dat kan. Want overdag moest ik aan het werk. En nou ja, dan appte ik wel heel vaak. Om een beetje samen op te trekken daarin. En haar soms een beetje de dag door te helpen. En zijn ook aan het zoeken geweest. Samen heel erg aan het puzzelen. Van hoe deel je je dagen nou in? Dus dat een beetje in het proces toen ze ziek was. Schema's gemaakt en noem het maar op. Ja, dan moet je toch een beetje samen in optrekken.
Ja.
En als je het vraagt over dat proces van die genezing. Ja, het is haar proces. Hè, dat staat voorop. Dus als zij het idee heeft van, hey, ik moet naar de kerk toe. Nou ja, dan ga ik mee en dan help ik, zeg maar.
Ja,
dan ga ik er heen. En dan, ja, dat heeft dan de consequentie dat ze de hele middag laveloos op bed ligt, zeg maar.
Mm-hmm.
Omdat de energie gewoon op is voor die dag. Nou, dat is dan zo, zeg maar.
Ja.
Dus ja, zo proberen zoveel mogelijk te steunen en er ook wel samen in op te trekken. En samen zoeken.
Ja,
ja,
ja. En ook serieus dus nemen, hè, wat de ander aan indrukken krijgt van God. Van, maar volgens mij is dit nu wat er nodig is. En daar dan ook samen in meebewegen, zeg maar.
Ja, precies. Want ik had ook in die week, die bijzondere week, wat Ingrid net inleidde, zeg maar. Met de zondag, waar van alles gebeurde, wat gewoon een hele bizarre dienst was. Hè? Mm-hmm. Er was nog meer bij Ingrid geland dan bij mij. Dus later zaten we na te praten. Dan dacht ik, oh ja, dat was ook nog gebeurd. En dat, oh ja, ja. Hè? Dus ik had een paar dingen opgepikt, maar een paar dingen niet. Maar ik reed toen op dinsdag naar huis van het werk af. En ik moest dan een kwartier binnendoor rijden. En dan daarna een stuk over de snelweg naar Deventer toe. En binnendoor, ja, dan rij je een keer 60 of zo. Maar dan zaten twee regenbogen over de weg.
Wow.
En toen dacht ik van, hè, zondag en dan nu dit, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar die regenbogen zijn zo meteen weg. Want dan ga ik veel harder rijden. Die kunnen niet. Hè, dan ga je 120, ga je twee keer zo hard. Ja, wat gebeurde er ook de helft van de weg naar huis. Dus ik moest nog een half uur op de snelweg. Ook het eerste kwartier ging die regenboog gewoon mee. En een dubbele regenboog.
Wauw.
Oh. Ja, dat was wel heel bizar, zeg maar. Ja.
Zo.
En er was ook, en toen, nou ja, ik had toen wat christelijke muziek aan staan. Er was ook een liedje Healing Rain. Mm. En het regende ook natuurlijk, want er was een regenboog. Dus nou ja, daar zit je voor jezelf al na te denken. Moet ik zo als ik thuis kom Ingrid naar buiten trekken en we gaan samen in de regen of zo. En uiteindelijk voelde dat als een te grote drempel. Dus dat hebben we niet gedaan, zeg maar. Maar uiteindelijk hebben we het wel samen gedeeld. Van hey, dit is gebeurd onderweg. En dit is wel heel bijzonder, ook in relatie met die zondag. Dus
ja, ja. Ja.
Zo probeer je daarin mee te gaan en samen te zoeken.
Ja, maar wat ik ook heel mooi vind in wat jij zo zegt, Erwin, is dat God ook dan dus tot jou spreekt en dan ook daarin weer bemoedigt. Wat jij dan weer aan Ingrid kan vertellen, maar het bemoedigt jullie beiden,
ja,
zeg maar.
Ja.
Het is niet alleen jij bent ziek, Ingrid, en alleen maar dat jij dingen of indrukken krijgt of wat dan ook. Maar God, het is zo in jullie relatie verweven. En als je natuurlijk ook kijkt naar jullie tekst van door je aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Nou, dat zie ik zo in zulke processen dan in jullie verhaal. Ja. Hoor ik dat?
Ja.
Waardoor je samen groeit naar Christus, naar het hoofd. Denk ik, wauw, wat een getuigenis is dit, joh.
Ja.
Ja. Maar goed, we zijn nog niet eens klaar met deze getuigenis.
Ja. Nee, want jij na die dag vroeg je ook van, ben je nou beter? Ik dacht, nee joh, dit werkt niet. Ik kan het best proberen, maar dit is echt vreselijk, zeg maar. En op de donderdag, toen kreeg ik een mailtje van iemand uit de kerk. En er was een boeklancering van Randy Clark, Doorbraak in Genezing. En dat was ergens in Nijkerk, volgens mij, bij een conferentie. En ik wist dat mijn moeder daar was. Want die had daar vrijkaartjes voor gekregen. Of nee, die had in ieder geval kaarten gekregen. Dus ik heb haar gebeld met van, hey, ik vind het heel toevallig dat ik dit mailtje nu krijg. En jij bent daar ook, soort van toevallig. Ja, en eigenlijk gewoon, en nu bel ik jou. En toen zei ze, oh, dat is heel goed dat je me belt. Want ze hebben net gevraagd of alle zieken vanavond naar de dienst willen komen. Want dan gaan we voor ze bidden. Nou, en toen viel ik echt zo ongeveer, nou ja, ik wou zeggen van mijn stoel, maar het was van mijn bed af. Omdat ik dacht van, wat gebeurt hier nou? Dus dan heb ik Erwin direct gebeld met, wij moeten vanavond, ik moet vanavond naar Nijkerk. Dat moet. En toen ben jij hals over kop naar huis gegaan met volgens mij OV-fiets, trein en auto en weet ik veel hoe en wat. Om mij daarheen te krijgen.
Ja, je wou alleen gaan. Ik zei, dat is echt een dom idee. Ik kom wel naar huis toe.
Ja, ik zei, ik kom. Jij vroeg toen, hoe kom je nog terug? Ik zei, nou beter. Dus ja. Dat komt wel goed. Ja, ja, en tijdens die dienst...
Was jij zo overtuigd van, als ik nu naar deze dienst ga, dan kom ik daar beter vandaan?
Ik denk voor 80%.
Ja.
Maar wel ook doordat je dus die week al een aantal dingen mee hebt gemaakt, waarna je dus niet beter bent, denk je van, ja, het kan ook zijn dat het nog een stap nodig is.
Ja.
Maar ik wou gewoon. Dat is gewoon, ja.
Ja. Ja. Oké, dus jullie gingen naar die dienst uiteindelijk samen?
Ja, samen uiteindelijk. Ja, en mijn moeder die was er ook. En nou ja, wie een beetje dit soort diensten kent, de aanbiedingen duurt altijd heel erg lang. Dus men ging eerst 2 uur lang zingen voor mijn gevoel. En toen ben ik zo ongeveer op jouw schoot in slaap gevallen. Want ik dacht echt, kom, hou eens op, we gaan bidden. Maar aan het einde van de dienst, toen stond er iemand op en die zei... Ik moet voor iemand bidden die heel moe is. Nou, en toen sprong ik zo ongeveer een gat in de lucht van mijn stoel. Maar dat ben ik, dat ben ik, dat moet zo zijn. Dus toen had ik opeens ook alle tijd. En dacht ik, nou, ik kunnen we over een uur bidden, over 2 uur. Dit komt helemaal goed. Nou, en het mooie vond ik, diegene heeft toen voor mij gebeden. Ik voelde toen niet heel veel bijzonders. Maar hij heeft wel jou ook gezegend als priester van het gezin. En dat vond ik wel echt een heel... bijzonder moment, ook omdat ik zwanger was van de eerste. Ik dacht, ja, dat is volgens mij echt een positie die jij mag hebben in dit gezin. En dat was daarmee ook een heel, heel mooi of zo. Dat we ook echt samen daarin weer gezegend werden.
Wauw. Ja. Ik moet hierbij dan ook wel denken aan, je vraagt iets aan God. Hè? En je krijgt zoveel meer dan wat je vraagt.
Ja, ja. Zeker.
Wauw.
Ja, ja, zeker dat priesterschap, dat is vaker teruggekomen, zeg maar. Komt nog wel eens terug. Ja? Dat is wel heel mooi dat je dat ziet herhalen.
Ja, ja. Ja, dat het ook elke keer weer bevestigd wordt. Precies. En daarin bemoedigd wordt van, je mag echt gaan staan op de plek die God voor jou heeft bedoeld. En hoe dat er dan ook uitziet.
Ja, ja.
Mooi.
Ja. Ja.
En toen dacht ik van, ik weet niet zo goed wat ik nou moet vinden. Want ondertussen was het volgens mij 12 uur 's nachts. En ja, ik was ook gewoon nog steeds moe eigenlijk van de dag. En toen zijn we nog terug naar huis gereden. Ik was zwanger, dus we zijn door de McDrive gegaan. Want dat heb je dan af en toe nodig. Maar die dag daarna werd ik wakker om 7 uur 's ochtends. Terwijl ik normaal gesproken om 10 uur 's ochtends wakker werd. En ik heb op het bed staan springen, want ik wist niet wat me overkwam. Zoveel energie en... ja, toen voelde ik echt, nou, en nou is het weg.
Halleluja.
Echt, ja. Ja, prijs de Heer. Het was echt een moment dat ik dacht, en nou is het echt weg.
Ja.
Ja. Dus dat hebben we ook gezegd, en dat doen we nog steeds. We gaan elk jaar op 15 maart met het gezin naar de McDonald's om het te vieren. Ja. En dan niet door de McDrive, maar gewoon met de kinderen. Die vragen er elke keer jaren over naar. Is het alweer de dag dat jij beter bent? Want dan gaan we naar de McDonald's.
Ach. Ja. Zo.
Ja.
Wat? Ja, en dan ook zo'n specifieke datum, logisch ook. Dat vergeet je nooit meer.
Nee.
Wauw. Ja, en dan, hè? Want dan heb je ineens energie voor 10.
Ja.
Wel zwanger, dus er zit natuurlijk altijd een soort
er
van...
Er zit nog een bepaalde beperking op.
Ja, maar dat is per definitie natuurlijk anders dan voor jouw genezing.
Ja, en ik denk dat het voor mij heel goed was dat het in een zwangerschap was. Omdat je niet een soort van terug de maatschappij ingetorpeteerd wordt, zeg maar. Maar dat je eigenlijk daar heel rustig... in mag komen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat was eigenlijk heel, heel, ja, achteraf gezien denk ik heel goed.
Ja,
ja, want je was wel ergens genezen, alleen je lichaam was nog niet hersteld van jarenlang op bed liggen.
Nee, je hebt niet opeens je spierkracht terug of zo. Nee,
nee,
je...
precies. Dat is dan nog wel iets wat natuurlijk weer echt langzaam opgebouwd moet worden.
Ja.
Maar mooi ook daarin, wat jij dan ook zo zegt, van ergens ook heel kloppend dat ik dan zwanger was en dat je het dan op die manier... Ja, ik zie daar zo die genade van God dan in ja. al die dingen. Het is zo niet te bedenken in je eigen hoofd.
Nee,
maar wel heel mooi als je er uiteindelijk dan wel bewust van wordt, zeg maar. Dat wat God aan het doen is, dat hij ook de ogen opent en laat zien... Oh ja, dit bent u allemaal aan het doen. Oh wow, dit had ik echt niet kunnen bedenken dat hij dat op deze manier zou doen.
En,
ja. Wauw. Hey, en daarna ontstaat eigenlijk natuurlijk wel ook wel wat ruimte. En werd volgens mij voor jullie ook een beetje zo van... Oké, waar worden we gepositioneerd? Of wat mogen we nu gaan doen? Komt er een nieuwe fase eigenlijk voor jullie een beetje aan?
Ja, na de zwangerschap toen heb ik eigenlijk... en na de bevalling op een gegeven moment gewoon mijn leven aan God gegeven. Met van wat mag ik nu gaan doen? U heeft me energie gegeven, daar mag ik iets mee gaan doen. En toen heb ik een mooie taak gekregen in de kerk. En Erwin ook. Jij hebt toen ook tegelijkertijd eigenlijk hebben wij een taak in de kerk gekregen.
Ja, precies. Ja, jij was taak van het leiden samenkomsten. Dus je verantwoordelijk voor de diensten. En ik werd toen gevraagd voor de raad. Ik had wat, wel voor gebeden. Ik had het idee dat was wat ik toen moest doen.
Mm-hmm.
Dus toen, ik ben toen voorzitter van de raad geworden. Het was wel een pittige tijd, zeg maar. Want het was, ik zat nog geen half jaar in de raad en corona brak door.
Oh, ja.
Dus we waren lekker aan het bouwen aan de gemeente. En dat ging eigenlijk wel de goede kant op. En toen gebeurde dat.
Ja.
Dus toen was het heel erg... zoeken van, hoe ga je hiermee om? Maar daar was het juist wel fijn. Hè, want zeker corona had echt te maken met de diensten. Dus konden wij heel makkelijk samen overleggen van... Oké, hoe gaan we dat dan doen? En dan communiceerde ik dat weer met mijn mederaadsleden... en met degene die binnen haar taakveld vielen.
Dus ook daarin eigenlijk zie je heel mooi... hoe het zo weer geleid is van de positie die jij ingeert... en op een plek mag hebben. En jij Erwin ook op een bepaalde plek... waardoor het elkaar ook weer een soort van extra... hoe zeg je dat? Aanvult en helpend is of zo. Ook binnen de plekken waar je buiten je gezin zijnde om dan iets betekent. Wat ontzettend tof.
Precies. En allebei wel echt op een... Dat zien we wel. We hebben allebei echt een eigen rol, een eigen taak.
Ja.
Maar kunnen daarin her en der wel samen optrekken.
Ja.
En dat was toen wel heel mooi. En ik voor mezelf ook... ik heb echt het idee dat ik samen op kon trekken met God in die periode.
Hmm.
Dus dat... dan ging je wat raadswerk doen, even bidden... Dan moet je een moeilijke mail schrijven. Oké, even bidden. En dan, dan liet je jezelf wel leiden van... Oké, wat mag wel, wat mag niet. En dan gaat niet alles vanzelf, zeg maar. Het gaat ook wel eens mis. Maar ik had wel echt het idee dat ik daarin samen met God optrok. Dat is heel mooi. Daar kijk ik heel positief op terug.
Ja, mooi. En ik hoor in jullie hele verhaal... ook heel erg terug van echt Gods stem verstaan en daarin volgen. En ook die hele, als ik jullie verhaal hoor... en we hebben elkaar natuurlijk wel eens vaker gesproken... is dit heel erg die intieme relatie met Jezus, met God hierin... om daarin mee te bewegen. Af en toe een beetje te schaken, maar... Ja. hier, wat wilt u? Dat vind ik zo mooi aan jullie verhaal. Aan jullie, maar aan het verhaal ook wat jullie delen. Dat het druipt er vanaf, om maar zo te zeggen. En ik hou daar heel erg van. Omdat God wil een diepe, intieme relatie met ons.
Ja.
En dat is waar iedereen toe geroepen is. En dat is fantastisch mooi om te horen ook van jullie. En ook hoe je dat dan zo kunt doen, zeg maar, samen. He, dus we hebben het al gehad ook over jou, over het hele stuk van ziekte en genezing. En je komt dus samen uiteindelijk terecht op een plek ook binnen een gemeente waarbij je allebei de rollen weer hebt. Maar er komt op een gegeven moment ook een fase waarin jij, Erwin, ook rondom je werk allerlei uitdagingen en processen hebt. Waar vervolgens Ingrid dan weer een soort van naast kan staan. En dus een soort van even andersom. Kun je daar iets over delen?
Ja, zeker. Dus dat liep een beetje parallel met wat ik net vertelde. Ik had eigenlijk een prima baan, zeg maar.
Mm-hmm.
Veel flexibiliteit, leuke collega's, voldoende uitdaging, prima salaris. Eigenlijk, menselijk gezien niks om over te klagen, zeg maar. En zeker die flexibiliteit. We zaten nog een beetje in de coronatijd. Dat was heel fijn. Ik kon makkelijk thuiswerken. Maar ergens voelde het niet helemaal goed of zo. Dat ik... Ik heb altijd de overtuiging gehad, je moet naast je werk ook 's avonds nog energie hebben om wat dingen te doen. En dat kunnen dingen voor God zijn, dingen voor de maatschappij, wat dat ook. Maar ik merkte dat die energie 's avonds steeds minder werd. Dus ik dacht, hier, dit zit niet helemaal goed of zo. Dus toen, toen dacht ik, ja, na een tijdje over naast te denken, dacht ik, nou, daar gaan we eens voor bidden. Dus ik ga bidden en toen had ik het idee dat God zei, ja, wandel met mij. Ja, ik dacht, wat moet ik daarmee? Want dat is wat ik probeer. Hè? Ik probeer mijn dag door te gaan met God en bij moeilijke dingen of bij leuke dingen God te bidden of te danken, zeg maar. Hoezo moet ik wandelen? Dat doe ik volgens mij al, zeg maar. Nou, ja. Dat bleef een beetje hangen. En toen dacht ik, nee, maar dat moet ik letterlijk nemen. Dus ik ben letterlijk een gebedswandeling gaan doen. Dat was een rondje van een half uur. En het eerste kwartier, het lukte het me om te bidden, maar dat was echt een gebed van niks eigenlijk, zeg maar. Dat ik dacht, hier gebeurt helemaal niks, weet je wel. En God sprak ook niet op dat moment. Dus ja, nee, ik kwam thuis. Ik dacht, nee, ik ga achter mijn laptop zitten. Ik ga wel dingetjes doen. Maar ik doe mijn laptop open, open mijn mail. En op een gegeven moment kom ik op LinkedIn terecht. En er stond een vacature. En die landde wel, zeg maar. Die voelde ik gewoon. Dat ik dacht van, nee, maar hier moet ik wat mee. Hmm. Maar ja, het was niet helemaal, qua vacature niet helemaal wat ik zocht, zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon een beetje wat anders. En ik dacht, ja, maar hè, menselijk gezien heb ik een hele goede baan. En misschien moet daar nog wat in veranderen. Want ik kan natuurlijk ook weer om die energie terug te krijgen. Er zat ook best wel wat ontwikkeling in. Maar toen ben ik maar weer in gebed gegaan. En gezegd van, nou mijn God, als ik dit moet doen, dan zou ik graag wel een teken willen, zeg maar. Nou, wat gebeurde de volgende dag? Werd ik gebeld door het directeur van het bedrijf van die vacature. Ja.
Zo random.
Ja, hallo. Precies. Die had ik drie. Nou ja, ik had daarvoor daar al gewerkt, zeg maar. Maar ik had die directeur 3 jaar niet gesproken. Dus, ja, en even over gehad en over die vacature en zo. En toen zei ze, ja, wil je anders een keer, je wilde misschien nog even over nadenken of weer een keer op gesprek komen? En ik dacht, ja, ik weet het wel. Ik kom op gesprek.
Ja.
Dus, nou ja, hè, van het een kwam het ander, dus ik op gesprek. En ik had wel ergens het idee van, hey, er gaat nog een tegenvaller komen. Hè, wat ik straks al zei, ik weet dat vaak. Nou, dat was dit ook. Ik wist dat Gods geest mij vertelde, van, hey, er komt iets. Ik dacht, nou ja, we gaan het wel zien wat dat is. Hè, misschien wordt het hem helemaal niet. Baan, dat kan ook. Hm. Als zou ik het, nou ja, als wilde ik het wel heel graag. Hè, want ging om werk in een fabriek, zeg maar. Dat vind ik al van jongs af aan mooi. En dat wilde ik altijd nog een keer. Mm-hmm. Dus ik op gesprek geweest en nou, uiteindelijk was het een heel mooi gesprek. En uiteindelijk kwam de vraag van, hey, ja, wat wil je dan verdienen? Dus ik heb mijn salariswens genoemd. En ik zei, maar dat salaris is op basis van 5 dagen, maar ik wil 4 dagen werken. Ik wil per se een pappadag hebben. Nou, ik zie het nog zo voor me. Er zat daar een directeur bij. En die zei, nee, dat kan echt niet. Het is een 5-daagse baan. Dat gaan we niet doen. Nou, de rest begon. Er ontstond daar wel een discussie. En ik dacht, nou, het zal wel. Ik zei, ja, nou ja, overleg het maar met elkaar.
Ja.
En dat komt wel. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik dacht, ja, dat is wel jammer, want ik heb wel heel veel zin in die baan, zeg maar. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar dus ik dacht, nou, het enige wat ik kan doen is bij God neerleggen. Dus ik gebeden en gezegd, nou God, het is aan u. Als ik dit moet gaan doen, nou ja, regel het maar bij wijze van, zeg maar. En als ik het niet moet doen, dan niet. Nou, werd ik 2 weken later gebeld dat ik mocht komen.
Wauw.
Ja. Ja, het was echt wel heel mooi.
Zo.
En ik werk daar nog steeds met veel plezier. En ik zie ook echt, ik ervaar ook echt de zegen van God daarin.
Ja, ja, de juiste plek.
Precies. En dat is dan het mooie, hè? Dat God je naar een plek brengt. Waarbij je van tevoren vraagt, ja, moet ik daar nu wel heen? Moet ik dit wel doen? Maar dat je daarin bevestigd wordt. En denk je, ja, dan mag ik er nu ook voor gaan.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en het ook bij God neer blijven leggen, zeg maar. Ja. En hoe is dat dan voor jou, Ingrid? Want ook daarin hebben jullie ongetwijfeld, Erwin, jij ging alleen een rondje wandelen toen en zo. Maar ergens wandel je natuurlijk samen.
Ja. Ja.
Hoe was dat voor jou?
Nou, ik denk dat wij elkaar heel serieus nemen als het aankomt op het verstaan van Gods stem. En, en op dit moment voelt het voor mij ook logisch. En denk je van ja, volgens mij is het goed. Dus dan willen we elkaar daar helemaal in steunen. Ook als dat betekent dat je misschien er of op salaris op achteruit gaat. Of dat er iets onhandiger wordt voor het gezin. Of noem maar op. Ik weet niet eens meer wat hier precies de consequentie van was. Maar dat je wel denkt van nee, maar God heeft sowieso een beter plan dan dat wij kunnen maken. Dus als God een van ons dan een bepaalde richting instuurt, dan willen we daarvoor gaan. Ja.
Ja.
Ja, dus dat hebben we echt ook wel samen mogen leren en mogen ontdekken in het leven. Dat God echt uiteindelijk echt het beste met je voor heeft.
Ja.
En dat soms langs wegen gaat waarvan je denkt, geen flauw benul, ik snap het niet.
Ja.
Maar dat ik echt geloof dat zijn plan het beste plan is.
Ja.
Ja, dus ook hierin.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, want die flexibiliteit die ik in mijn vorige baan had, die hebben we wel eens gemist.
Ja.
Dan kwam het op jou terecht, dan was je al beroerd. En dan door een zwangerschap of wat dan ook. En dan moest het maar even. Maar
ja.
Dat heb je wel gedaan.
Maar ja, daar geeft God dan ook weer de kracht voor. Dus dan ga je er ook op die manier in.
Ja.
Hè? Van we zijn nu Gods plan aan het volgen, niet ons eigen plan. Dus dan zal God het ook in goede banen leiden. Want ja, anders moet ik het zelf in goede banen gaan leiden. Dat,
ja, dat wordt hem niet.
Dat wordt hem niet.
Ja, en nogmaals, weet je, ik zie dat dan zo in die tekst die jullie dan meenemen voor deze aflevering ook. Van continu blijf je kijken, samen, alleen. En je brengt dat alleen weer bij de ander ook naar die waarheid. Van wat spreekt God tot ons?
Ja.
Wat wil hij zeggen? En daarin echt, want jij zegt ook van ik weet niet meer precies wat de consequenties waren. Dat maakt uiteindelijk ook niet zoveel uit. Maar wel het feit, er waren wel dingen die invloed zouden hebben. En je zou ook kunnen zeggen, nu ben ik er wel klaar mee. Hè? Dus of zo. Maar je blijft elkaar ook lief hebben.
Ja.
En naar die waarheid kijken en die weg gewoon samen blijven bewandelen.
Ja, en dat zijn wel bewuste keuzes. Want dat is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. Dat zijn af en toe, dat je echt met je gevoel iets weerstand ergens voor voelt. Met je verstand dan, en je geloof eigenlijk zegt van nee, God heeft dit gesproken. Ook al zeggen andere mensen om ons heen misschien iets anders of is het heel onlogisch. Maar God heeft dit gesproken, dus dit gaan we nu ook zo doen.
Ja. Ja, precies. Hey, en als we het hebben over zo'n fase dan daarna, want er gebeurt ook in jullie leven gewoon heel veel.
Ja.
En je bent daar ook heel erg bewust van. Hè? Dat is dan natuurlijk ook, ik denk dat in ieders leven van alles en nog wat gebeurt, maar we zijn soms niet zo bewust van wat is God dan aan het doen hierin of hoe kunnen we daarin meebewegen. En toen kwam er eigenlijk ook een nieuwe periode. Jij werd op een gegeven moment voor de derde keer zwanger.
Ja.
En dat veranderde een beetje de situatie in huis.
Ja, waar daarvoor we eigenlijk het gevoel hadden dat we echt gepositioneerd werden door God. En in een genadetijd eigenlijk zaten. Hè, waarin God ons ontzettend heeft gezegend met alles wat we mochten doen. Merkten we eigenlijk dat God op een gegeven moment sprak van hey, het is tijd om dingen neer te gaan leggen. Om te gaan stoppen.
Mm.
Dus toen heb ik ook de taak in de kerk teruggegeven. En jij hebt na een tijdje ook jouw taak, die liep af. En tijdens die zwangerschap leek alles weer te stoppen. Dus ik werd weer heel erg moe, kwam volledig in de ziektewet terecht. Dus mijn werk wou niet meer. En dan ga je door een moment in dat je het even niet meer begrijpt.
Ja.
Van God heeft mij genezen van vermoeidheid om een paar jaar blijkbaar iets in de kerk te gaan doen en dan weer moeten worden. Ik bedoel, wat is het verhaal? Dus je gaat, en het is niet dat we daarin... dat ik daarin ging twijfelen aan mijn genezing. Er zijn wel mensen die vroegen van, oh, is het nou weer terug? Ben je weer ziek? Of was je dan niet beter? Ik zeg, nee, dat geloof ik echt. Daar is zoveel gebeurd, dat is gewoon zo.
Ja.
Maar dat je daarin wel weer samen gaat zoeken van, hey God, wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier, zeg maar?
Wat nu?
Wat nu? Ja, en wat daarin eigenlijk heel mooi ook is geweest, is dat er is van alles gebeurd, ook weer rondom mijn gezondheid. En God heeft daarin niet in één klap genezen. Maar de afgelopen 3 jaar ben ik eigenlijk door een proces van heling heen gegaan. En heeft God ook artsen en therapieën en mensen en medicijnen gebruikt om daar weer uit te komen.
Mm.
En het heeft God weer een hele andere kant laten zien van zichzelf en hoe hij werkt. En ja, dat is nooit als je door zo'n proces heen gaat dat je denkt, jongen, wat is dit leuk om allemaal te leren. Maar nee, als je terugkijkt, is het wel heel mooi en bijzonder om te zien hoe God toch ook nog aan het werk is, is daardoor heen, zeg maar. Ja.
Ja. En wat heeft dat dan gedaan voor jullie in jullie huwelijk?
Ja, het was weer een beetje zoeken of zo. Dus ik had Ik zat toch in de... Toen Ingrid echt broed... Of nou ja, eigenlijk daarvoor trouwens. Ik zat eerst in de raad en toen kreeg dat nog een vervolgtraject, zeg maar. En toen dacht ik, ja, moet ik hier nou mee verder of niet? En toen zei God, had ik het idee, ja, dat mag je zelf weten. Ja, dus soms is God heel duidelijk, dit moet je wel doen of dat niet. En dit was zelf weten. Nou, ik dacht, ik vind het heel interessant. Ik ga nog even door met die raadsperiode. Nou, dat kon nog een maand of vier volgens mij. En toen kikte de zwangerschap erin. En toen dacht ik, ja, dan moet ik echt... Toen werd ik ook gedwongen om te stoppen. Ook al vond ik het heel leuk. Toen dacht ik, ja, nee, ik moet nu echt thuis zijn. Nou, ja. Ik werd gelukkig door de mensen om me heen heel goed opgevangen. Die zeiden, nee, jij moet echt naar je gezin toe. En
ja.
Nou, daarin ook God aan het zoeken geweest. Van oké, maar moet dit nou echt? En hoe moet ik dat doen? Nee, maar ik kreeg heel veel rust daarover. Ik denk, laat al je taken maar liggen. Dat nemen anderen wel op. De tijd is daar nu voor, zeg maar. Dat had God een paar maanden daarvoor al gezegd. Maar dat was nu ook echt, werd dat bewezen. En maar toen ook een beetje aan het zoeken geweest. En toen kreeg ik heel sterk het idee van... Nee, maar nu is de tijd voor focus voor het gezin. Dat is echt belangrijk.
Ja.
Eerst gezin, dan werk. En al die andere dingen, kerk, noem het maar op. Dat zal allemaal wel. Nou ja, dat gaf dan ook rust om daar ook volle focus op te hebben. Want ja, Ingrid was moe, maar we hadden nu twee kinderen thuis lopen.
Ja, de situatie dus was een beetje anders. Ja.
Het was anders dan die eerste keer, zeg maar. Het überhaupt was het niet te vergelijken, zeg maar. Je had veel meer energie dan toen. Maar ja, wel met twee jonge kinderen erbij en ook nog zwanger. En,
ja.
Dus ik, nou ja, toen heb ik geprobeerd om daar zoveel mogelijk te zijn voor het gezin en voor Ingrid. En daar ook rust in gevonden. Het is niet altijd leuk, hè? Maar... dat gedaan. En zo zijn we daar wel samen in aan de slag gegaan. Mm. En wat ik het mooie vind, is dat God zoiets ook gebruikt, zeg maar, om je te vormen. Ja. Dus ik had altijd een jaar of vijf geleden een leeftempo echt van 120-130%. En dat ging hartstikke goed, was hartstikke leuk. Alleen, dat kan nu niet meer, zeg maar. Met een gezin, met alle andere verantwoordelijkheden zo die je hebt, gaat dat niet. Dus met dit helpt dan ook, ook al is het niet altijd leuk en makkelijk, dit helpt wel om je leeftempo te verlagen.
Ja.
Nou, dat heb ik heel erg gedaan, zeg maar. En ook de focus van God daarin. Dat je in de kerk allerlei dingen ziet, je denkt, daar wil ik wel graag mee aan de slag. Maar dat God dan zegt, nee, hè, gezin, werk, dat is het.
Ja.
Nou, en dat vind ik dan echt wel mooi aan God, zeg maar, dat je in een proces, in fases zit in je leven, in processen, waar van alles gebeurt, soms positief, soms negatief, maar God is erbij.
Ja.
En het vormt je ook, zeg maar. Daarin ontwikkel je jezelf, groei je steeds meer toe naar hoe je bedoeld bent, hè? Groei je steeds meer toe naar Jezus.
Ja.
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 Ja, je hebt ook heel veel meer rust en ontspanning gekregen. Ja. En ik denk ook in die tijd hebben wij ook heel erg leren nog meer Gods stem verstaan en zijn wil zoeken, ook samen. We hebben leren om, we hebben veel meer geleerd over profetie, over vasten, over stille tijd houden, Bijbel lezen voor onszelf samen. Dus ja, daar zijn we ook in dat heb ik in de afgelopen jaren echt veel meer geleerd van hoe heb je nou een relatie met God en hoe wandel je met God?
Ja, dus echt nog meer een verdiepingsslag daar ook in.
Ja.
Dat fundament, dat wortelen nog dieper eigenlijk dan dat het in het begin zeg maar al was. Dat is natuurlijk ook gewoon heel erg, God wil zo graag die verbinding met ons. En ik denk dat de rest van ons leven zo blijft in de zin van dat ook elke keer dieper of zo kan gaan.
Ja.
Zodat je denkt, nou nu ken ik God wel aardig en dan... Hopsakee, en dan komt er weer wat. En dan denk je, wow.
Ja.
Bent hij zo groot? Of wilt hij hier ook nog heen met mij?
Mm-hmm.
Ja.
Ja, en ik denk dat het verschil met zeg maar, zo'n eerste fase van ziekte waar je doorheen gaat... en deze, we noemen het wel eens onze woestijnperiode... Mm-hmm. is dat je eigenlijk... Ik wou zeggen, ja, de uitkomst weet je ergens al. Maar goed, die weet je niet exact, maar je weet dat het goed komt.
Ja.
Dat je echt een liefdevolle vader hebt die van je houdt en die zo jouw karakter en jouw die relatie op het oog heeft en dat hij daarmee bezig is. En tuurlijk wil hij dat je vol energie een mooi, blij leven hebt, maar nog meer wil hij dat jij wordt zoals jij bent bedoeld. En hij houdt nog meer van je dan dat. En dat op het oog hebben in zo'n proces, wat ik denk ik daarvoor nog niet zo had, maar dat is echt fantastisch. Ja.
Ja. Ja, ik vind dat heel mooi dat je dat zo zegt. Want ik denk dat voor heel veel mensen ook heel bemoedigend kan zijn. Zo van, want uiteindelijk gaat het daarover. Mm-hmm. En dan door al die moeite heen wil God... Die houdt zoveel van je. Dat is helemaal niet te beseffen met je hoofd. Hij houdt zoveel van je dat hij door al die processen en dingen heen wilde je nog meer veranderen naar wat uiteindelijk alleen maar meer vreugde geeft. En meer fundament en meer kracht ook. Ja. Kijk, uiteindelijk is het zijn kracht in onze zwakte. Maar hè, ik bedoel, dat is heel mooi dat je dat zegt. Dat je er ook zo vol vertrouwen in kan wandelen. En kan staan van dit is wat God heeft beloofd. Hij is altijd bij ons. Hij is een goede vader. Hij zorgt voor ons, ongeacht, no matter what.
Ja. En dat is niet iets wat je alleen hoeft te doen. Hè? Want voor het gesprek al nog het voorbeeld dat ik van de week ziek was geweest. En dat ik ook er dan mentaal even niet zo fijn meer bij hang. Maar dat Erwin dan mij weer kan herinneren aan de goedheid van God. En samen kan bidden en mij er dan weer doorheen sleept. Ik denk, ja, zo heb je elkaar in Gods gezin, hè, ook zo ontzettend nodig om die focus op Jezus te houden. En ook, dus wij hebben het al gezegd, samen in ons huwelijk willen we naar hem toe groeien, maar ook in de gemeente naar hem toe willen groeien. En we zullen allemaal door woestijnperiodes en wortelperiodes heen gaan, maar ook door die hogere periodes heen gaan, waarin we juist wel in onze kracht worden gezet. Ja, en daar moet je elkaar, mag je elkaar echt tot zegen zijn.
Ja, ja, en in beide fases, hè, heb je dat nodig.
Ja.
Ja, ja. Mooi. Hey, als we deze aflevering een beetje gaan afronden, wat zijn dan dingen waarvan jullie denken, dit wil ik nog als laatste meegeven aan de luisteraars? Is echt al zoveel gezegd en er zitten echt parels in deze aflevering, volgens mij. Maar wat is nog iets waarvan je denkt, als laatste?
Ja, wat ik wel heel mooi vind en belangrijk, dat God gaat een proces met iedereen. En het zit in fases. En in dat proces moet je ervoor openstaan, hè, om wel te transformeren en te veranderen naar het beeld wat hij voor je heeft. Ja. Nou, jij zei net heel mooi, God houdt heel veel van je. En toen moest ik denken aan zo'n uitspraak, ik weet niet van wie die is, maar God houdt enorm veel van je. Hè. Je mag bij hem komen zoals je bent.
Ja.
Maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent.
Ja, amen. Ja.
En dat, zeg maar. Ik denk, dat zou ik wel heel graag willen delen ook nog. Ja.
Ja, amen.
Mooi. Mooi.
Mooi.
Ja. Nou ja, en zoals gewoonlijk, we sluiten deze aflevering dan ook af met gebed voor de mensen die luisteren. Ook die zich misschien wel hierin enigszins herkennen, of misschien nu ook wel door fases heen gaan, van je denkt, oh, wat ingewikkeld of wat lastig. Ik hoop ten eerste dat ze natuurlijk door jullie verhaal, door het verhaal wat God in jullie leven heeft gebracht en aan het doen is, heel erg bemoedigd zijn. Maar laten we hier ook voor bidden.
Ja, mooi.
Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat we helemaal zoals we zijn hier bij u kunnen komen, bij u mogen komen. Dat we niet met onszelf hoeven te veranderen en dat eerst moeten doen voordat we bij u kunnen zijn hier. En ik wil ook nu bidden voor de mensen die misschien dat wel in hun hoofd hebben. Dat ze eerst dingen voor elkaar moeten hebben of het beter moeten doen op een bepaalde manier, op een bepaald thema in hun leven hier, voordat ze bij u mogen komen. Heer, wilt u die leugens in hun hoofd afbreken en vullen met uw waarheid? Want uw waarheid is dat we hebben niet meer dan uw genade nodig en kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Heer, met uw genade, kom met uw genade over iedereen die nu luistert op dit moment. En dat ze mogen beseffen en mogen ervaren dat u ontzettend veel van hen houdt. Heer, en met die stromen van liefde als ware, die over hen heen komt, Heer, wilt u hen daarin bemoedigen en ook troosten in de processen waar ze op dit moment in zitten. Heer, of dat nou in een fase is van een soort van glorie of van ontzettende dieptepunten en moeite en worstelingen. Heer, we mogen weten, u bent met ons, u bent bij een ieder die ook nu luistert. En dat is ook wat u ons belooft. Dat is wat u zegt tot aan het eind van deze wereld. U zal er zijn. En u bent, u was en bent en zal altijd dezelfde zijn. Vader, daar danken we u voor. En wilt u in ieder van het leven van deze mensen, Heer, dat heel erg aanwezig laten zijn. Heel erg laten doordringen in hun hart. laten ervaren dat u er bent. En ook de komende week, zoals Erwin en Ingrid vandaag ook zoveel dingen hebben gedeeld over hoe u spreekt en hoe u werken kan door uw Heilige Geest, door gebed, door de Bijbel heen, door muziek, door dingen uit de natuur. Heer, wilt u mensen daar de ogen voor openen, zodat ze zien wat u aan het doen bent en dat ook kunnen ontvangen. En vanuit geloof er ook in mogen gaan staan en mogen vertrouwen. Heer, en we bidden dan ook dat ze dat niet alleen hoeven te doen, maar echt in verbinding en relatie, ten eerste met u, maar ook met andere mensen. Dat er andere mensen zijn die hen zullen bemoedigen. Net als dat het verhaal van vandaag ook hen hopelijk mag bemoedigen. Ja, Heer, wilt u zo met ze zijn? Wilt u hen dragen door het dal heen? Maar ook dragen als ze bovenop een berg staan. Heer, wilt u genezing geven daar waar dat nodig is? Wilt u troost geven waar dat nodig is? Heer, wilt u echt groot geloof, diep geloof in de harten leggen van de mensen? Zodat ze ook echt mogen staan op uw belofte en op uw waarheid. Samen met anderen. Heer, zodat we ook als gemeente en ook in Deventer breed echt mogen wandelen. Dat wij ons aan de waarheid houden. En dat we elkaar mogen liefhebben. En dat we gezamenlijk ook in heel Deventer als kerk zijnde mogen wandelen en kijken naar u. En toen mogen we toegroeien vol vuur en geloof en liefde en passie voor u en door u. Heer, daar danken we u voor. En we danken u voor uw genade, voor uw grootheid, voor uw liefde, voor uw zorgzaamheid, voor uw trouw. En dit bidden we alles in Jezus' naam. Amen. Ja, dank jullie wel, Erwin en Ingrid, voor jullie delen en hier zijn. En ik heb er enorm van genoten. En ik hoop de luisteraars ook.
Dat hoop ik ook.
Ja, wij wel, dank je wel.
Ja. En jij als luisteraar natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht het gesprek je nou op een of andere manier hebben geraakt of je wilt gewoon even contact met ons, dan kun je mailen naar info@thuispodcast.nl. Je kunt ook naar de website gaan, www.thuispodcast.nl. Daar kun je ook een berichtje achterlaten. Ja, en misschien luister je deze podcast en denk je, ik heb ook een Bijbeltekst die veel meer tot is gaan leven door een persoonlijke ervaring. En ik wil dat eigenlijk ook wel heel graag delen. Nou, laat het dan ook even weten. Ook weer via diezelfde e-mailadres, info@thuispodcast.nl. En ja, wie weet nemen we binnenkort samen ook wel een aflevering op. Voorwaarde is uiteraard wel dat je woont of werkt in Deventer, zodat die verbindingen in deze mooie stad nog veel verder worden aangewakkerd. Goed, wil je nou geen aflevering missen van deze podcast? Abonneer je dan even. Dat helpt ook om een 5-sterren review achter te laten, want dat helpt ook om de podcast te verspreiden en met mensen zichtbaar te laten zijn. Goed, voor nu, ik wens je een hele fijne rest van je dag en heel graag tot een volgende keer.